Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, vers 2. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 18e hoofdstuk, daarvan de eerste 14 versen. Lucas 18, vers 1 tot en met 14, maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Lucas 18 tot en met het 14e vers. En hij zei ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende: er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En ze kwam tot hem, zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zei: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? En hij zei ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: o God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Gemeente, zingen we nu met elkaar uit Psalm 119 en daarvan het 3e vers. O, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Psalm 119 vers 3. gemeente, vanmiddag wil ik u met de hulp van de Heer een preek lezen van dominee Van Haren. Het schriftgedeelte waarbij u willen bepalen kunt u vinden in Lucas 18. En als uitgangspunt van onze overdenking lezen we u het 10e vers. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. Zingen we nu met elkaar van Psalm 25 en daarvan het 5e en het 8e vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun, die zijn verbond en woorden, als hun schatten gadeslaan. En het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt me neer. Psalm 25, vers 5 en 8, en inmiddels zal er gecollecteerd worden.
Thank you.
Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. We worden bepaald bij de farizeer en de tollenaar. En we letten achtereenvolgens op drie gedachten. Ten eerste, hun gaan naar de tempel. Ten tweede, hun zijn in de tempel. En ten derde, het verlaten van de tempel. Onze eerste gedachte, hun gaan naar de tempel. Gemeente, er kunnen op zich goede gewoonten zijn die toch ontaarden, omdat ze verworden tot een sleur. Zo kan het zijn met ons bidden. Bidden is een goede zaak. We kunnen nooit te veel bidden. Toch kan bidden een gewoonte worden. Op zichzelf is dat nog niet slecht, want het is een goede gewoonte. Maar die gewoonte kan ontaarden, zodat ons bidden eigenlijk niets anders is dan het prevelen van wat woorden, waarbij ons hart niet wezenlijk betrokken is. Hoe vaak merken we dat, ook bij het hardop bidden, bijvoorbeeld het gebed voor of na de maaltijd? Dan wordt er soms gevraagd, we moeten toch nog bidden? Terwijl dus juist gebeden werd. Of er wordt gevraagd, hebben we al gebeden? Dat bewijst toch overduidelijk dat we gebeden hebben zonder te bidden? Dat het slechts woorden waren? Zo kan het ook zijn bij dagelijks bijbellezen. Als u de Bijbel dicht doet en u vraagt aan uw kinderen, wat was het laatste woord? Dan weten ze soms nauwelijks te zeggen. En als u aan uw oudere kinderen die meegelezen hebben vraagt, wat heb je zojuist gelezen? Of wat is er zojuist voorgelezen? Dan hoeft er nog geen kwartier voorbij te zijn, of men weet het niet meer. Een gewoonte. We horen de woorden zonder ze te horen. We lezen de woorden zonder ze te lezen. Zo is het ook vaak tijdens de kerkdienst. Want we zitten wel in de kerk, maar we luisteren nauwelijks. De geloofsbelijdenis is weer voorgelezen. Ik zou aan u willen vragen, hebben u het nadrukkelijk horen voorlezen? Of zijn het allemaal klanken die zo vertrouwd zijn dat ze nauwelijks nog tot u doordringen? Zo is het ook als er gepreekt wordt. Als de kerk uitgaat, kan het gebeuren dat u het gunstige geval de tekst nog weet. Maar wie weet er dan nog iets over de preek zelf? Is het meestal niet zo met ons? Er wordt gepreekt, we luisteren ook naar, maar het gaat eigenlijk langs ons heen. Het dringt niet tot ons door. Besefloos zitten we in de kerk. Anderen luisteren wel, maar die luisteren kritisch. Die zeggen, ach, dit haperde eraan en dat ontbrak eraan. Dat had zo gezegd moeten worden. En er had nog veel meer gezegd moeten worden. En dat had beter niet gezegd kunnen worden. Weer anderen passen het gehoorde toe op anderen die zeggen, oh dat is goed voor die en dat is goed voor deze. Maar voor hun persoonlijk leven is er verder niets bij. De preek laat niets na. Weer anderen kunnen luisteren en er worden zelfs gegrepen door hetgeen er gepreekt wordt. Ze worden erdoor meegesleept alsof ze een prachtig boek lezen. Ze kunnen het gewoon niet wegleggen. Ze moeten het uitlezen. Het verhaal heeft hen te pakken. En als het boek uit is, slaken ze een zucht van verlichting. Het boek wordt dichtgedaan. Dan is alles weer over. Is alles weer voorbij. Niet waar? Zo kunnen we ook in de kerk zitten. Geboeid. Geïnteresseerd. En als de dienst afgelopen is, is eigenlijk alles afgelopen. We leefden mee. We deden ook nog mee, tot op zekere hoogte. Maar we beleefden het niet. Wie is er naar de kerk gegaan zeggend met de dichter van Psalm 85, ik zal horen wat God de Heere tot mij spreken zal? Het is wat, als u zo naar de kerk mag gaan. Niet, ik zal eens luisteren waar de dominee over preekt. Ik ben benieuwd wat voor tekst dat hij heeft. Nee, ik zal horen wat God de Heere tot mij spreken zal. Kostelijk, als u daar iets van mag hebben. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. Gemeente, daar heb je nu precies de betekenis van de kerkgang. Want nee, het is niet zo dat er zomaar een mens tegen u staat te praten en dat hij zijn gedachten vertolkt, dat hij u een uurtje bezighoudt. Hier spreekt God u aan, door middel van zijn knecht. Die knecht telt helemaal niet mee. Hij is slechts lijk aan Gods vinger. Het gaat om Gods woord. En dat kunnen we niet zomaar vrijblijvend beluisteren. Tijdens een vergadering kunnen we geboeid luisteren. Geïnteresseerd misschien. Naar de spreker die zijn lezing houdt en die ons allerlei dingen zoekt bij te brengen. Dan kunnen we misschien nog wel verrijkt van geest huiswaarts gaan. En stof tot nadenken hebben. Maar we kunnen het uiteindelijk ook voor kennisgeving naast ons neerleggen. Maar als God spreekt, dan spreekt hij niet zomaar wat algemene waarheden uit. Dan spreekt hij ons, u en mij aan. Dan spreekt hij ons toe en dan worden wij allemaal bij het spreken van God betrokken. Dan gaat het om ons eeuwig wel of ons eeuwig wee. Dan gaat het over zegen en vloek, over leven en dood. En dat wordt of ter harte genomen, dat wil zeggen, het woord komt in ons hart terecht. En dan doet het daar zijn gezegende kracht tot zaligheid. Of wij nemen het niet ter harte. We nemen het nauwelijks op. We nemen het niet eens op in ons hoofd. We besteden er geen aandacht aan. Ook al is het dat we hetgeen er bepreekt wordt beamen, toestemmen, belijden. Het is een van de twee. Een derde mogelijkheid is er niet. Het komt in ons hart of misschien in ons hoofd. We nemen het ter harte of niet. Maar als we het niet ter harte nemen, dan betekent het dat we het naast ons neerleggen. Ondanks dat we het gehoorde toestemmen en beamen. En als we het naast ons neerleggen, dan komt het niet in ons hart. En dat betekent dat het naast ons neergelegde woord ons straks de ernstige zal beschuldigen. Dan kunnen wij tot degene die met vele slagen geslagen worden, gerekend worden. Waarom? Omdat wij de weg zo goed wisten. Omdat wij verkeerden onder de bearbeiding van des Heren geest. Omdat de Heere tot ons wilde spreken. Dan zal het Tyrus en Sidon verdraaglijk zijn in die dag des oordeels aan ons. Want als zij die voorrechten hadden gekend die wij mogen genieten, dan zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. Dat is het wat de Heere ons met deze gelijkenis wil leren. Want het is een gelijkenis. En bij een gelijkenis gaat het niet zozeer om de feiten, maar om de lering, om het onderwijs. En wat ligt er in de woorden van onze tekst dan toch veel onderwijs? Als er zomaar staat, twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een fariseer, de ander was een tollenaar. Het gaat dus over twee mensen, twee kerkgangers, zo zou ik hen willen noemen. Want ze gaan alle twee naar de tempel. Ze lijken helemaal niet op elkaar. Ze zijn juist elkaars tegengestelde. De een is een goede man, een vrome man. Een fariseer. De naam fariseer heeft bij ons een wat ongunstige klank gekregen. Wij bestaan onder een fariseer, een vrome huichelaar. Maar die betekenis had het oorspronkelijk niet. Het was een vrome man, een goede man. De andere, een tollenaar, is een slecht mens, een goddeloze man. Een tollenaar was iemand die in de dienst stond van de vijand. Iemand die met de vijand heulde. Iemand die het volk uitbuitte en zijn eigen voordeel zocht. Een rover, een dief, een oplichter, een afperser, nietwaar? Dat was een tollenaar. De ene neemt een vooraanstaande plaats in het kerkelijk leven. Hij zit vooraan in de synagoge, zoals de ouderlingen en de jaken nu nog steeds vooraan in de kerk zitten. En de andere is een uitgestotene. Die staat op één lijn met heidenen, met zondaren, met de allerslechtste mensen. Beiden gaan op naar de tempel. En ze worden geen van beiden uit de tempel geweerd. De tempel is de plaats waar God woont. Niemand wordt geweerd. De ene niet omdat hij zo goed is in eigen oog. De andere niet omdat hij zo slecht is. Er staat zomaar in onze tekst. Twee mensen gingen op in de tempel. Ach, het gaat eigenlijk helemaal niet over twee mensen. Het thema van deze preek is dan ook eigenlijk niet goed. We zeggen immers in deze tekst worden bepaald worden bij een fariseer en een tollenaar. Maar het gaat niet over twee mensen. Het gaat maar over één mens. En die ene mens bent u. Zullen we dat goed afspreken? Het gaat niet over die ene fariseer. En het gaat ook niet over de tollenaar van destijds. Het gaat helemaal over u. Want wie van deze twee mensen vertoont uw beeld? Het woord van God wordt door u gericht, of u nu goed bent of slecht. Twee mensen gingen op naar de tempel. Mensen, of u nu een fariseer of een tollenaar bent, voor God bent u een mens. Dat betekent een schepsel van hem. Geschapen naar zijn beeld, geformeerd tot zijn dienst om Gods lof te vertellen. Mensen die God echter niet in erkentenis wilden houden. Mensen die van God zijn afgeweken. Mensen die hebben afscheid genomen van God. Mensen die zondaar zijn geworden. Mensen die verdoemelijk zijn van God. Mensen die op reis zijn naar een ontzaglijke en nimmer eindigende eeuwigheid. Mensen die leven in het heten der genade, in de welaangename tijd, in de dag der zaligheid. Mensen, het wil dus zeggen dat er voor God geen enkel onderscheid is, want wij hebben alle gezondigd en derven alle de heerlijkheid Gods. En zie, tot die verdoemelijke zondaren richt God nu zijn woord. En als hij dat woord gesproken heeft, dan vallen die mensen in twee groepen uiteen. Dan blijkt dat er twee soorten mensen zijn, fariseeën en tollenaars. Maar dat verschil komt pas openbaar als de Heere gesproken heeft. Als die twee naar de tempel gaan, is er uiterlijk geen verschil. Als wij naar de kerk gaan, is er tussen ons nauwelijks verschil. Het enige verschil is een uiterlijk verschil. Maar als de kerk uitgaat, dan komt er een eeuwigheidsverschil openbaar. De ene gaat gerechtvaardigd naar huis. De andere gaat niet gerechtvaardigd naar huis. Hier, nu op dit ogenblik gebeurt er iets. Want nee, wij blijven onder de prediking nooit dezelfde. Weet u waarom niet? Omdat God tot u spreekt. Als het een mensenwoord was, dan kon u het gewoon naast u neerleggen. Maar omdat God u aanspreekt, daarom gebeurt er wat. Daarom gaat u straks anders de kerk uit dan u erin kwam. Wat spreekt de Heere dan? Wel, hij zegt tegen ons hetzelfde als wat hij in de tempel zei. In de tempel was er een bijzondere sprake Gods te horen. In de voorhof werd het lam geslacht. Daar werd het lam geofferd. Dat lam was een schaduw van het lam Gods, dat de zonde de wereld zou wegdragen. Dat lam predikte dus Christus Jezus en die gekruisigd. Wat is de inhoud van het evangelie vandaag? Wat is de inhoud van Gods woord, zoals het vandaag tot ons komt? Paulus heeft gezegd, en ik wens van niemand te weten dan van Jezus Christus en die gekruisigd. De Heer zegt door middel van het offer in het voorhof in feite twee dingen. Enerzijds zegt hij, de toorn Gods tegen de zonde is zo groot dat hij die, eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Wat is dat een ontzaglijke zaak? God moet de zonde straffen met de zwaarste straf, namelijk met de dood. Hij moet de zonde straffen en hij wil de zonde straffen, al geldt het zijn eigen zoon. Wat wordt er dan een ontzaglijk ernstig vonnis van God over ons uitgesproken? Want de Heer zegt tegen ons, of we nu goed of slecht zijn, dat we zondaars zijn. Of we nu veel of weinig zonde hebben, dat doet er niet toe. We hebben zonde en we zijn zondig. Nee, denk nooit lichtvaardig over de zonde. Dat doet God ook niet. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Wat denkt u? Zou hij dan ons? Zou hij dan u? Zou hij dan mij sparen? O nee, daar hebben we niet op te rekenen. De Heer torent verschrikkelijk beide over de aangeboren en over de werkelijke zonde. En hij wil die met een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Vergis u niet. Denk niet, het zal wel meevallen. Wat is God, want God is toch ook barmhartig. De Heere betrekt u vandaag in het gericht. En hij wijst u aan in deze ogenblikken. Hij zegt tegen u, jongen, meisje, man, vrouw. U hebt de dood verdiend. Ik zal u moeten doden. U zult moeten sterven. Want u bent een kind des torens. Wat is daarop uw antwoord? De tollenaar in deze gelijkenis staat te beven op zijn benen als hij dit woord van God verneemt. Zijn antwoord is, o God, ik ben die man. O God, ik ben die zondaar. Hoort u wel dat hij het heeft over de zonde en over zondaar zijn? Dat woord slaat als een bliksem in zijn hart. En die fariseer, hij zegt niets. Hij doet net alsof hij niets gehoord heeft. Hij heeft het woord van God voor kennisgeving aangenomen. We vinden bij hem helemaal niets van het ware zelfmishagen. En wat doen wij? We hebben ons gezet om Gods woord te horen. U zit er weer onder, gemeente. En niet voor de eerste keer. Wat doet u ermee? Oh, we kunnen de prediking toestemmen en zeggen, inderdaad, het is toch wat. Het zal wat zijn om verloren te moeten gaan. Het is wat om zondaar voor God te zijn. Het is wat om geen genade te hebben en er toch niet door geraakt worden. Duikt u nu weer weg in de massa? Kruipt u weer weg achter de rug van uw buurman, van uw buurvrouw? Toe, bent u wel eens onder vier ogen voor Gods aangezicht gesteld, zodat u er niet meer onderuit kon? Zo was het met de tollenaar. God herhaalde hem er als het ware tussenuit. De tollenaar kon niet meer wegduiken in de massa. Hij werd op hete daad betrapt. Hij kon alleen maar kermen. O God, zijt mij zondaar genadig. Het werd heel persoonlijk. Het ging om hem. Zijt mij, o God, genadig. Dat is de ene helft van het evangelie. Maar de Heer zegt gelukkig nog meer. Door middel van het offer in de tempel zegt de Heer ook. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat mag, en dat moet nog gepredikt worden. Dat zelf vermogen, ja, moeten ook wij tegen u zeggen. Er is vergeving bij God, omdat hij gevreesd wordt. Nee, God ziet de zonde niet door de vingers. Dat hoeft hij ook niet te doen. Zonders maakt hij eerlijk zalig in de aanbiddelijke weg van de gezegende Lam Gods, dat zich wilde geven voor goddelozen, voor zondaren. Wat is dat een eeuwig wonder. Toe, zeg het. Heb je zich wel eens over verwonderd? Is het u al eens gezegd dat God van genade wil weten? En dan met betrekking tot u? U hebt het gehoord, want het is u gezegd. En het wordt u gezegd, zo dikwijls als het evangelie verkondigd wordt. Maar ach, arme, arme mens, heb je het altijd alleen maar voor kennisgeving aangenomen? Heb je het voor kennisgeving aangenomen dat God ook in uw leven zijn genade wil verheerlijken? Heb je daar geen enkel belang bij dat er bij God genade te verkrijgen is? Heb u, o genadeloze mens, zijn woord altijd maar weer voor kennisgeving aangenomen? Heb je zich daarover nooit eens verbaasd? Hebben u er zich nooit eens over verwonderd? Zo was het ook met de fariseer. Die is er nooit verbaasd over geweest dat God van genade wilde weten. Hij is daar ook nooit werkzaam mee geweest. Hij is daarvoor nooit op de knieën voor God terechtgekomen. Want we horen hem helemaal niet spreken over vergeving. We horen hem helemaal niet spreken over genade. Hij heeft alleen maar over zijn eigen verdiensten en zijn eigen goede werken. Kijk dan eens naar die tollenaar. Hij mocht de prediking goed verstaan. Zowel het een als het ander. Hij heeft geluisterd met open mond of met open hart. Hij is er werkzaam mee geworden. Hij zegt, ik ben die zondaar, maar o God, bij u is genade. En zo kruipt hij naar God toe om die genade te ontvangen. Zondaar en genade. Die woorden vormen de twee zijden van dezelfde preek. Dat is nu precies wat God in de tempel te zeggen had. Als het offerlam geslacht werd, dus doodschuldig. Maar bij God is genade te verkrijgen. Voor wie? Voor doodschuldigen. Dat is toch de inhoud van de prediking? We hebben te doen met een God die, schoon zwaar getergd, groot is van goedertierenheid. Gemeente, die beide zaken mogen u verkondigen. En we moeten u die beide aanzeggen en willen ook niet anders dan in één adem noemen. We mogen die twee niet uit elkaar scheuren, want dan zou het woord van God tekort doen. Als we alleen maar zouden spreken over de gerechtigheid Gods en over de heiligheid Gods, dan zou ik u in de wanhoop preken. Dan zou u de hand aan uw leven slaan. Maar als we alleen zouden spreken over de liefde Gods en over de genade Gods en over de barmhartigheid Gods, dan wordt een juichend christendom gekweekt dat straks eeuwig teleurgesteld uitkomt. Maar nu, genade, en recht. Die twee samengevoegd. God is recht, maar hij is ook genadig en groot van goedertierenheid. Dat is toch de kern van het evangelie? Dan merkt u wel dat deze twee elementen daarin begrepen liggen. Laat u met God verzoenen. We zullen met God verzoend moeten worden, anders gaat het fout. Want wij zijn zondaars en God is rechtvaardig. Maar God wil van genade weten. Hij heeft een weg des vredes uitgedacht. En naar die weg mogen we u verwijzen. O ellendige zondaar, hellewichten, laat u met God verzoenen. God wil van genade weten. Wat is daarop uw antwoord? O, dat we dan met David leren instemmen, wat we nu met elkaar gezingen uit Psalm 51, vers 1 en 2. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. En het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Psalm 51, vers 1 en 2.
Oh.
We gaan naar onze tweede gedachte. Hun zijn in de tempel. Gemeente, we stonden stil bij hun gaan naar de tempel. Wil u in de tweede plaats bepalen bij hun zijn in de tempel? Want het blijkt dat de fariseeën de spraken Gods niet heeft verstaan. Hij luisterde voor een ander. Hij is immers geen zondaar. Hij hoeft geen genade. Luister maar naar zijn gebed. Want de fariseeër staande bad bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Als rovers, als onrechtvaardigen, als overspelers. Of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week en ik geef 10e van alles wat ik bezit. Hij begint dus met danken. O God, zegt hij, ik dank u. Nou ja, dat is toch eigenlijk helemaal niet zo'n slecht begin. Als dat echt bij hem leefde, wanneer hij zag op de verbeurde weldaden, dan kan het toch best dat hij begon met, o God, ik dank u. Wat een wonder. Zegt de apostel niet, dankt God in alles en wees dankbaar? Hebben we dan geen redenen te over om dankbaar en verwonderd te zijn? Inderdaad, maar toch, waar dankt hij voor? O God, zegt hij, ik dank u dat ik niet deed zoals de andere mensen, als rovers. Ja, had hij dat nog maar gezegd, dan had hij zich even goed vergist, maar dat zegt hij niet. Hij zegt niet, ik dank u dat ik niet deed als de andere mensen, maar ik dank u dat ik niet ben als die andere mensen. Wat een verblinding. Wat een verblinding. Wat is het opvallend dat de fariseeën zich juist schuldig maakt aan de zonden die hier genoemd worden. De Heer Jezus heeft immers gezegd dat de fariseeën de huizen van de weduwe opaten. Wel nu, wat is dat anders dan roven? De Heer Jezus heeft hen vergeleken bij onrechtvaardige rentmeesters. Wat is dat anders dan dat ze onrechtvaardig zijn? De Heer Jezus heeft hen een overspelig geslacht genoemd. Wat zijn dat anders dan overspelers? Denk eens aan de vrouw die op hete daad betrapt was, overspel bedrijvend. De Heer zei, wie zonder deze zonde is, zo staat het in de grondtekst, wie zonder deze zonde is van overspel, die werpen de eerste steen. En daar gingen de fariseeën, overspelers. Het is opvallend dat degenen die zich rechtvaardigen voor God en mensen, zich vaak juist rechtvaardigen op punten waaraan ze zelf zo ontzettend schuldig staan. Let maar eens op. Een zondaar hekelt in een ander juist die zonde waaraan hij zichzelf schuldig maakt. Maar goed, als die fariseer had gezegd, o God, wat een wonder dat ik niet deed als die andere mensen, want dat leefde wel in mijn hart. Ik ben geen haar beter. U hebt me voor de uitbrekende daad bewaard. Dat was helemaal geen vrucht van eigen akker. Dat is enkel vrucht van uw weerhoudende genade. O God, wat een wonder dat ik nog ben die ik ben. Nee, dan had hij nog geen reden om met de bos vooruit te lopen. Want als hij alles had gedaan wat hij schuldig was om te doen, dan had hij alleen maar kunnen zeggen, ik ben een onnutte dienstknecht. Maar hij zegt dat heel anders. Hij zegt, ik dank u dat ik niet ben. Hij is gelukkig geen overspeler, geen onrechtvaardige, geen rover. Hij is zo slecht niet als die tollenaar die afperst en die rooft en die goddeloos leven leidt. Deze fariseer kent zijn verloren bestaan niet. Hij is juist o zo deugdzaam. Hij zegt, nee heren, dat woont allemaal niet in mijn hart. Dat is in mijn leven niet. Ik ben heel anders, want ik vast 2 keer per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Ik vast 2 keer per week. Mensen nog toe, dat is nogal wat. De Heer had het 1 keer per jaar bevolen. Namelijk op de grote verzoendag. 1 dag per jaar moest er gevast worden. Deze man vast 2 keer per week. Wat neemt hij het nou? Wat is hij zwaar? Wat is hij vroom? Wat is hij goed? Dat hij 2 keer per week vast is op zichzelf niet verkeerd hoor. Dat is op zichzelf niet af te keuren. Desnoods deed hij 3 of 4 keer per week. Daar gaat het helemaal niet om. Maar hij maakt er een grond van voor de eeuwigheid. Hij steunt erop. Bovendien zegt hij, ik geef 10e van alles wat ik bezit. Dat had God ook niet geboden. Wij moesten 10e geven van de veldvrucht, van de kudde. Maar deze man verdiende alles, dille en komijn toe, tot in het kleinste detail. En dan? Niets meer. Hij zegt amen. Hij stopt. Hij is klaar met zijn gebed. Deze fariseer geeft in de tempel antwoord op het gezeggen Gods. Wat doet hij? Hij ontkent het ene en hij verwerpt het andere. Hij ontkent pertinent dat hij een zondaar is. U bent de kinders doods. U bent de kinders torens. U moet sterven. Hij antwoordt, ik niet, want ik ben geen zondaar. Maar bij God is genade, bij de Heer is vergeving. Hij zegt, ik heb geen genade nodig. Ik hoef ook geen vergeving te hebben. Er valt mij niets te vergeven. Dat is zijn antwoord op de preek. Hij heeft niets te vragen, heeft niets te klagen. Hij stond alleen zijn goede werken op. Wat is een mens zonder het licht van Gods geest? Wat een dwaas. Verdwaasd, zoals Paulus verdwaasd was in zijn eertijds. Ook hij meende als fariseer goden een dienst te doen. Hij meende werkelijk goden te behagen. Deze mensen vertrouwen bij zichzelf. Zie het maar in vers 9. Ze vertrouwen erop. Ze verlieten zich erop. Ze geloofden het vast. Ze vertrouwden erop dat ze rechtvaardig waren. Dat ze zondeloos waren. Dat ze rechtstreeks naar de hemel gingen. En dat ze zo de hemel zouden binnenstappen. Wat ontbrak hen nog? Ze vertrouwden erop. O, wat een verschrikkelijk zelfbedrog. Straks staan ze voor de hemelpoort te roepen. Doe mij open. En dan zullen ze te horen krijgen. Ik ken u niet. Ontzettend, gemeente. God bewaar ons ervoor. Verloren gaan is erg. Maar verloren gaan terwijl u meent behouden te zijn, behouden te worden, is veel erger. Toe, hebben u zelf herkend? Het gaat immers niet over twee mensen, maar over één mens. En die ene mens bent u. Hebt u uzelf herkend in wat de fariseer zei? Nee, dat is jammer, want dat bewijst dat u die fariseer bent. Daarmee bewijst u uzelf niet te kennen. Want die fariseer woont in ons aller hart, in uw hart, in mijn hart. Het kan zelfs zo vergaan dat ik denk en zeg en bid. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals die fariseer. En dat is nou precies wat die fariseer ook bad. O God, ik ben een bekeerd mens. Ik ben een trouwe kerkganger. Ik ben een begenadigd mens. Ik ben een verlost mens. Ik ben een mens die heel goed weet. Het is zelfs zo dat de fariseer het gebed van de tollenaar kan nabidden. Een fariseer zou, heel fariseïstisch, nog kunnen bidden. O God, zij mijn zondaar genadig, terwijl hij er niet van meent. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Kent u het wel? David wel. Hij zegt, die vuile bron van alle wanbedrijven. Dan gaat hij door zijn knieën en smeekt. Wil uw knecht, dat kan hij niet ontkennen. De liefde, de band aan God. Wil uw knecht door schuld verslagen. O Heer, niet voor uw vierschaar dagen? We kunnen nog zo zuiver gereformeerd spreken. Nog zo rechtzinnig spreken. Nog zo schriftuurlijk spreken. Nog zo bevindelijk spreken, nog zo vroom spreken. Maar het gaat in al ons spreken slechts om ons hart. Weet u hoe het is? Er zijn wel fariseeën zonder tollenaarsgestalten. Maar er zijn geen tollenaars zonder een fariseeërgestalte. Want, oh, als Gods kinderen goed hebben geluisterd, moeten ze zeggen, ik ben die fariseeër. Ze kunnen zich soms zo verheffen op ontvangen genade. Ze kunnen soms zo pronken met hun bevindingen. En wat zien ze dan laag neer op anderen? Gemeente, wat is het woord van God toch scherp? Maar het is ook rijk aan vertroosting. Het woord van God predikt ons dat er genade is voor zondaren. Weet u wat de bedoeling is als er zo scherp wordt gepredikt? Want nee, de Heere aait ons niet en hij vleit ons niet. Maar als er zo scherp wordt gepredikt, dan schudt de Heere ons als het ware door elkaar. Weet u waar dat goed voor is? De Heere wil ons zondaar hebben. Hij wil dat onze ogen opengaan voor de werkelijkheid. Hij wil ons op de knieën drijven, zodat we hem gaan smeken. O God, zij mijn fariseer, genadig. Hoe ging het met de tollenaar? Het woord van God was in zijn hart gezonken. God werd hem te sterk en door de kracht van het woord werd hij geveld. Want dat doet alleen het woord, door de werking van Gods geest. Dat kan een mens niet. Ik kan u niet bekeren. Ik kan niet maken dat het woord in uw hart komt. Ik zou het u wel gunnen, tuurlijk, van harte zelfs. Ik zou er ook mijn best voor doen, want ik heb te preken alsof ik het nooit, alsof ik kon bekeren. Ik kan het helaas niet, maar dat gebeurt als Gods geest in de prediking van het woord meekomt. Dan wordt het woord een tweesnijdend scherp zwaard, dat dwars door de ziel snijdt. Dan snijdt u het woord u aan stukken, dan snijdt het zelfs uw merg in tweeën, want het woord gaat door ziel en been en merg en hart heen. Deze tollenaar is overtuigd van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Hij is een doemschuldig mens geworden. Hij stond van verre, zo staat er. Hij durfde niet dichterbij te komen. Hij blijft achter in de voorhof staan. Maar let eens goed op. Hij durft ook niet weg te blijven. Hij schuifelt. Hij kruipt er naartoe. Waarom? Wel, hij hunkert naar de gemeenschap Gods. Hij hunkert naar de sprake die daar gehoord wordt. Van verre. Een heilbegerige ziel met een verbroken hart en een verslagen geest. En hij wilde zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel. Hij wilde het niet. We lezen ze vaak gemakkelijk. Hij durfde het niet. Er staat echter, hij wilde het niet. Hij wilde zijn ogen niet opheffen. Wel bewust sloeg hij de ogen neer. Hij schaamde zich. Als iemand zich schaamt, dan wil degene zijn ogen niet opheffen. Kijk me eens aan, zeggen ze dan. Maar ik durf niet. Ik wil het niet. Ik schaam me diep. Ik houd mijn blik naar beneden gericht. Uit vrees voor de straf. Nee, uit schaamte. Schaamte doet ons naar beneden kijken. Deze man schaamt zich. Waarom? Niet omdat hij bang is voor de hel. Maar omdat de zonde zo afschuwelijk lelijk is. Heeft de zonde gezien in zijn lelijkheid, in zijn afschuwelijkheid, in zijn godonterend karakter. Nu kan hij de Heer niet anders aanbieden dan een verzondigd, goddeloos leven. Hij wil zelfs zijn ogen niet opheffen, maar het slaat op zijn borst. De droefheid van deze wereld doet het op het voorhoofd slaan. De wereld zegt, hoe heb ik toch zo dom kunnen zijn? Wat ben ik toch een dwaas geweest? Weet u wat de droefheid nou God doet? Die slaat niet op het voorhoofd. Die slaat op het hart. Die zegt, o God, hoe heb ik toch zo slecht kunnen zijn? Hoe heb ik toch zo goddeloos kunnen doen? Er luidt een gezegde, waar de smart is, daar is de hand. Dat is inderdaad zo. De hand grijpt altijd naar de plaats waar het zeer doet. Als u ergens pijn hebt, nietwaar, dan grijpt uw handen ernaar. Deze man grijpt naar zijn hart. Waarom? Omdat het niet goed zit met zijn hart. Hij heeft hartzeer. O, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Gemeente, als er nu eens verder niets meer had gezegd, als er alleen had gestaan, de tollenaar van verre staande, wilde zijn ogen niet opheffen naar de hemel, sloeg op zijn borst, en u zou tot hem zeggen, nou, tollenaar, zo is het genoeg hoor, verder hoeft niet. Want God ziet het hart aan. Als er dan verder geen woord over zijn lippen was gekomen, hoe zou het dan met hem geweest zijn? Wel, dan was het toch goed met hem geweest. Want ach, wij kunnen dezelfde woorden spreken als de tollenaar. Maar het komt op ons hart aan. En zie, dat gaat hier bij de tollenaar samen. Hart en mond. Wat spreekt hij in kort gebed uit? O God, zegt hij, zijt mijn zondaar genadig. Of is dat geen kort gebed? Het zijn slechts een paar woorden. Waarom? Nee, niet omdat zijn hart zo leeg was. Maar juist omdat zijn hart zo vol was. Als je hart vol is, dan kun je het niet zeggen. Dan heb je niet zoveel meer te zeggen. Het is een noodkreet. Een drenkeling heeft niet zoveel meer te vertellen. Die moet verdrinken. Die moet omkomen. Die heeft echt geen lang verhaal meer te vertellen. Dan is het nood. Dan is het kwijt. Dan wordt het gebed als het ware korter. Dan blijft er enkel maar één woord over. Help. Heren, help mij. O God. De tollenaar gebruikte dus dezelfde woorden als de fariseer. Maar die zei het hooghartig. Die zei het niet met zijn hart. Maar als de tollenaar, o God, zegt, dan is het een gebed op zich. O God, snikt hij. En daarmee stort hij heel zijn hart uit. Hij snikt het uit. O God, gij weet hoe goddeloos, hoe verdorven, hoe schuldig, hoe onrein mijn hart is. Ik wil er niets van verbergen. O God, kijkt u maar in mijn hart. Ik kan u toch nooit bij u wonen? Ik kan toch nooit bij u verkeren? Wij horen niet bij elkaar. Ik en u. O God, mijn hart. Als u mij zou wegdoen van voor uw aangezicht en nooit meer naar mij zou omkijken, dan doet u mij geen onrecht. En toch, o God, ik kan u niet missen. Ik kan zonder u niet meer leven. O God, is er voor mij nog raad? O God, ik ben een zondaar. Weet u wat een zondaar is? Dat is iemand die zijn doel gemist heeft. Want zondigen, dat is doelmissen. Ik ben een samenknoopsel van ongerechtigheid. Ik ben een verdoemelijk zondaar. In de grondtekst staat er nog iets bij. En het is jammer dat in de Statenvertaling niet is overgezet. In de grondtekst staat, zijt mij de zondaar genadig. Er staat dus een lidwoord bij. een bepalend lidwoord. Er is dus eigenlijk maar één zondaar. Want als u hem zou vragen, zegt tollenaar, welke zondaar bedoelt u? Dan antwoordt hij, ik ben de bekende, de enige, de grootste zondaar van allemaal. Hier staat dus eigenlijk, ik ben de voornaamste, de zondaren. Die fariseer kon niemand vinden die net zo goed was als hij. En de tollenaar kon niemand vinden die zo slecht was als hij. Hij is de slechtste van allemaal. Wat heeft die tollenaar nodig? Hij zegt genade, genade. In de grondtekst staat een woordje dat te maken heeft met verzoening, met uitdelging in het bloed van het lam. Want het lam werd geslacht in het voorhof. En de tollenaar heeft de sprake daarvan verstaan. Ik ben dus doodschuldig. Hij zegt, o God, dat is waar. Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd zou worden. En daarom, o God, genade. Daarmee belijdt hij dat hij niets kan aanbieden ter voldoening van zijn schuld. Hij heeft alleen maar zonde. Hij zegt als het ware, ik kan het alleen maar erger maken. Maar een ander zou het misschien kunnen doen. Want het altaar zegt het toch ook dat u het kunt en dat u het zelfs wil doen. Maar zou u ook mij willen doen? Zijt mij, de zondaar, toch ook genadig? O God, dat zou het grootste wonder zijn als u naar mij wilde omzien. Hij zegt, Heere, al kijk u nooit meer naar mij om, dan doet u mij geen onrecht. Want ik heb niets anders verdiend, maar ik vraag u toch om vergeving. En als u vergeving geeft, dan zal het uit enkel genade zijn. Maar laat toch alsjeblieft niet alleen voor anderen zijn, maar ook voor mij. Voor mij, zijt mij zondaar genadig. O zeg het, heb je dat wel eens gekermd? Laat het ook voor mij, zelfs voor mij mogen zijn. Is dat geen kostelijk gebed, gemeente? Het gaat deze tollenaar niet om de hemel, maar het gaat hem om de God van de hemel. En zo gaan ze allebei naar huis. Dat is onze derde gedachte, het verlaten van de tempel. Deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. U kunt er zeker van zijn dat de tollenaar gerechtvaardigd naar huis ging, want God zegt het zelf. En hij is de getrouwe, de waarachtige getuige. Gerechtvaardigd, dat is de zonde vergeven, van de straf ontheven, recht op het eeuwige leven, de hel dicht, de hemel open. Gods lieve gunst in het hart. De Heilige Geest deed hem in de dadelijkheid de zaligheid smaken en verzekerde hem van het feit dat de Heer nooit meer op een toorn nog op een schelden zou. Gerechtvaardigd in zijn huis. Hij ging af. Ja, ik weet het. Hij ging de tempelberg af. Hij daalde dus af. Hij ging er eerst op. Nu gaat hij eraf. Maar ja, ja, hij ging af. Hij heeft gehuppeld, gesprongen, gedanst van blijdschap. Wat is hij klein geweest? Hij is steeds kleiner geworden. Hij ging af, verwonderd. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Zie, en dat is geloof. Ging de fariseer ook afgerechtvaardigd in zijn huis? Dan staat er toch. Deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. Meer dan die. Meer dus dan die ander. Ja, maar kijk eens goed naar het woordje meer. Daar staat er cursief gedrukt. Dat staat dus niet in de grondtekst. Dat hebben onze statenvertalers ertussen gevoegd. Er stond, hij ging in zijn huis, gerechtvaardigd dan die. Niet waar, er moet iets tussen. Misschien had er beter kunnen staan, anders dan die. Toch spreekt het woordje meer me wel aan. Want de fariseer was helemaal niet gerechtvaardigd. De tollenaar wel. De fariseer had zichzelf gerechtvaardigd. Maar deze tollenaar was door God gerechtvaardigd. De fariseer had zichzelf aangepraat en hij vertrouwde erop. Hij maakte zichzelf wijs dat hij gerechtvaardigd was. Maar hij miste de zaligheid daarvan en hij miste de troost daaruit en hij miste de vrede daarin. De fariseer was tevreden over zichzelf en de tollenaar mocht ervaren dat God tevreden was met hem. Niet tevreden over hem, maar tevreden met hem. Weet u waarom? Omdat God tevreden was over een ander, namelijk over zijn innig geliefde zoon. De fariseeën blijft onder Gods toren, maar daar heeft hij geen last van. De tollenaar mag ervaren dat de toren Gods gestild is. Nu kan die man leven, nu kan die man ook sterven. Nu kan die man zingen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Hij ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. Nou zegt u, Ik vind het allemaal maar makkelijk. Ik vind het eigenlijk allemaal maar een beetje licht. Jij vindt het eigenlijk veel te gemakkelijk gaan. Gemeente, wat staat er in deze tekst? Wel, er staat, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. Zo makkelijk gaat het dus. Als u maar echt zonder bent, en daar zit er nu precies op vast. Als u eens echt zonder bent, dan is God toch zo oneindig goed. Daar zit alles op vast. Daar kunt u rechtvaardig naar huis. Wij gaan ook naar huis, gemeente. Hoe gaat u naar huis? Gaat u naar huis als een fariseer? Of als een tollenaar? Het is één van de twee. Wij gaan straks als een fariseer of als een tollenaar de deur uit. We zijn er als mensen ingekomen. Twee mensen gingen op in de tempel. We gaan erop. We gaan er of als een fariseer of als een tollenaar uit. Als deze prediking u niets gedaan heeft, als het u niet op de knieën brengt, als het uw hart niet raakte, dan gaat u als een fariseer naar huis. En als het woord van God u raakte, tot in het diepste van uw ziel, dan gaat u als een tollenaar naar huis. Dan brengt deze boodschap u op de knieën. En dan geeft u die worsteling aan de troon der genade. O God, zijt mij zondaar genadig. Toe, hoe gaat u naar huis? Vraag het u zelf eens ernstig af. Doorzoek u zelf toch nauw. Iedereen kan het weten. Speel geen kiekeboe. Kom eerlijk vooruit. Als u moet zeggen, hoe ben ik al dus? Vraag dan, Heere, doorgrond me, beproef me maar en zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Wie nooit zondaar voor God is geworden, die reist naar de plaats van het eeuwig verderf. En o, hoe benauwd zal het straks voor u zijn als de dood komt. Wat zult u het benauwd hebben als u zonder genade moet sterven? En dat, terwijl God u zo vaak heeft geroepen en u zo vaak heeft gewaarschuwd en zo vaak over zijn genade heeft gesproken. Er is bij mij vergeving. Er is bij mij genade. O zondaar. Zo is het tot u gezegd. Meer dan eens. En dan toch. Geen genade ontvangen te hebben. Die genade niet begeerd te hebben. En dan zo. Genadeloos. De eeuwigheid in. Gemeente. Moet dat zo? Zeg niet. Ik heb de tijd nog wel. Want er is slechts één schrede tussen ons en de dood. O wat ik u bidden mag. Wat ik u dringend. Wat ik u ernstig bidden mag, stel het niet langer uit. Toe, neem het woord van God eens ter harte. Het gaat over u, mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Bedenk toch dat een eindeloze eeuwigheid u wacht. We weten de dag van onze dood niet. Maar als de dood komt, dan is er voor u geen genade meer te verkrijgen. Nooit meer. Nooit meer. Dan is het te laat. Voor eeuwig te laat. Nu mag nog gepredikt worden dat er voor de hardste, voor de slechtste, voor de meest brute, goddeloze zondaar nog genade te verkrijgen is. Er is nog genade voor u, o zondaar, zondares. Er is ook nog genade voor fariseërs. Daarom buigt u voor hem in de stof, voor het te laat is. Want zalig zijn zij die hier mogen leren buigen als het tollenaar, want ze vinden genade in de ogen des Heren. Misschien zijn er die zeggen, ja, ik dacht door genade daar iets van te weten. Ik dacht dat ik iets van die tollenaarsgestalt had beleefd, want ik had iets van die zoete vrede gesmaakt. Maar ik kon het niet vasthouden. Ik ben het weer kwijt. Ach, dat verbaast me niets. U zou het graag willen vasthouden. En dat kan ik nog begrijpen ook. De hemel hier op aarde en straks nog een hemel. Maar God heeft maar één hemel hoor. Hier blijft het een strijdende kerk. Ik zou die zoete vrede ook altijd willen hebben, maar de zonde maakt telkens weer scheiding. En zie, daarom is die vrede nog geen blijvend bezit. Dan komt er weer onvrede, al mag niet ontkend worden wat er is gebeurd. Maar dan heb ik toch niet aan het genot van die zoete vrede. Weet u wat u nodig hebt? Wat nodig zal blijven, al wordt u 100 jaar, dat is om altijd maar weer opnieuw tollenaar te mogen worden. Dan gaat het hele boeltje ondersteboven. Dan wordt u zondaar voor God. En kijk dan eens hoe alles verandert. Want als u dan, na ontvangen genade, weer als een verloren zondaar op dat plekje mag terechtkomen waar u gaat belijden. O God, ik ben het aankijken niet waard, maar doe het om uw naams wil. Dan staat er, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. Zie, dan blijft God te getrouwen. Want het zal niet alleen de eerste, maar ook de laatste bede zijn. O God, ja, ook onze laatste bede. Want als de kerk naar huis mag, dan blijft er van hen niets meer over. Niets dan alleen het zuiver werk van God. Hoe zwakker ze worden in zichzelf, hoe sterker de duivel schijnt te zijn. Maar God is getrouw. Hij zal nooit laten varen het werk dat zijn hand begon. Als Sion straks het hoofd mag neerleggen, dan is het, o God, het is door u alleen, om dat eeuwig welbehagen. Dan zijn ze thuis in het vaderhuis, met zijn vele woningen, waar ze eeuwig bij de Heere, bij een koning mogen zijn. Amen. Heere, trouwe God in de hemel, uw woord is neergelegd in de gemeente. We zijn er als mens ingekomen. Hoe zullen we eruit gaan? Het is zo indringend tot ons gekomen. Een fariseer, een tollenaar. Maar is er gewezen, als we fariseer zijn, eeuwig, eeuwig zonder u. Maar als we een tollenaar mogen worden, voor het eerst, opnieuw, eeuwig bij u te zijn. Eeuwig in het vaderhuis, waar u alles zal zijn en in allen. Heer, we mogen danken dat u dit woord gebracht heeft. Dat u geholpen heeft in het lezen, in het aanroepen van uw naam. Dat u ook deze dag verder bij ons zijn. De dominee vanavond helpen, als hij dan ook uit het leerboek ons nog mag voorhouden wie we zijn. Heer, geef ook hem de kracht van uw geest. En dat dan ook mag zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verheerlijking van uw naam. Breng ons allen op de plaats waar we wonen. En bewaar en spaar ons. We verdienen niets. Wilt u het schenken? Alleen uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 32, derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg. Mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Die zal tot u en ieder van de vromen in vindens tijd met ootmoed smekend komen. Een zee van ramp mogen met haar golven slaan. Hoe hoog zij gaat, zij raakt hem zelfs niet aan. Psalm 32, vers 3. Eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, laat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.